Van harte welkom bij een nieuwe video in de serie Levenslicht. Het is mijn verlangen dat deze video tot opbouw van je geloofsleven zal zijn. In deze video wil ik met je nadenken over de zogenaamde kromme stokkentheorie. Je hebt denk ik allemaal wel eens het gezegde gehoord: met een kromme stok een rechte slag slaan. En dit gezegde betekent zoveel als: met iets dat feitelijk niet goed is, wordt uiteindelijk toch een positief resultaat bereikt. Nou, nu moeten we voorzichtig en zorgvuldig omgaan met het toepassen van de kromme stokkentheorie. Er zijn namelijk altijd mensen die bepaald gedrag, wat niet bij de wedergeboorte behoort, goed praten. Want, zo zeggen ze, God kan immers met een kromme stok een rechte slag slaan. Nou, een mens is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn daden, laat dat duidelijk zijn. Maar tegelijkertijd is het zo dat de Heer soms dingen laat gebeuren, toelaat in ons leven, waardoor hij zichzelf verheerlijkt. En wie denkt dan bijvoorbeeld niet aan de geschiedenis van Jozef? Als je de spreekwoordelijke rechte slag door middel van een kromme stok in de Bijbel wilt ontdekken, nou bestudeer dan het leven van Jozef. Waar is deze jonge man al niet doorheen gegaan? Jozef werd door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte. Nou, je kent waarschijnlijk wel het verdere verloop van deze geschiedenis. Na veel beproevingen, valse beschuldigingen en gevangenschap, werd Jozef uiteindelijk onderkoning van Egypte. En toen kwam er een moment dat er hongersnood uitbrak in de landen rondom Egypte. En er was op dat moment slechts bij één iemand koren te verkrijgen. En dat was bij de onderkoning van Egypte, bij Jozef. Hij had toen inmiddels een nieuwe naam ontvangen van de farao. Die luidde Zafnat Paanea. Dat betekent zoveel als behouder van het leven. Hij is een type van de Heer Jezus. En ook de broers van Jozef kwamen naar Egypte om koren te kopen. Later heeft hij tegen zijn broers gezegd: jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede bedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, namelijk een groot volk in leven te houden. Genesis 50 vers 20. En ik moest in dit verband ook denken aan de bekende Roemeense prediker Richard Wurmbrand. Hij heeft notabene 14 lange jaren om zijn geloof onder het communisme in de gevangenis moeten doorbrengen. En op een zekere dag had men hem tot aan zijn borst in de beerput van de gevangenis laten zakken, waar hij zijn zonden moest overdenken. Dit op zich was wel de grootste vernedering die men had kunnen uitdenken. Toen hij echter in het donker omhoog keek, ontdekte hij boven zijn hoofd een menigte aan rioolpijpen die daar bij elkaar kwamen. De gevangenen die in hun cel de wc doortrokken, stortten hun ontlasting op zijn hoofd of het spetterde om hem heen. Wurmbrand wilde niet gek worden in zijn isoleercel en daarom was hij gewend om dagelijks een preek voor zichzelf te houden. En toen hij in deze beerput was gezet, merkte hij hoeveel rioolpijpen er boven zijn hoofd bij elkaar kwamen. En op dat moment werd hij overweldigd door een hemelse vreugde, ongekend. Want hier had God hem gebracht bij een labyrint van microfoons die via gehoorbuizen naar iedere kamer liepen. Hier was de kans van zijn leven. En nu had hij een vrije toegang van de regering gekregen om tot iedereen te kunnen preken, tot binnenin elke gevangeniscel. Nou, hij begon met luide stem lofliederen te zingen en alle gevangenen hoorden hem zingen door de luidsprekers van de toiletten. Daarna begon hij, staande in de ontlasting notabene en te midden van de stank, uit volle borst te preken. En zo bracht hij het evangelie van Jezus Christus tot alle luisteraars. En het gevolg was dat gevangenen tot bekering kwamen en hun zonden door het riool heen begonnen te belijden. Deze gebeurtenis was een van de hoogtepunten geworden in het gevangenisleven van broeder Wurmbrand. Over een kromme stok en de rechte slag gesproken. Ook vandaag worden de volgelingen van Jezus soms onrecht aangedaan en krijgen ze te maken met teleurstelling in hun leven. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Het kan je ontmoedigen. De vraag kan dan in je opkomen: Heer, hoe kan dit allemaal gebeuren? Ziet u mij wel? Waarom laat u dit toe? Beseft u wel waar ik doorheen ga? Nou, zowel de geschiedenis van Jozef als ook die van Richard Wurmbrand leren ons twee belangrijke principes. Het eerste principe is dat ze niet het recht in eigen hand namen, maar ze gaven het, om met de woorden van Petrus te spreken, over aan hem, aan de Heere God, die rechtvaardig oordeelt. Ik vind dat buitengewoon lastig. We hebben hier Gods genade voor nodig. Tegelijk weet ik dat de Heer het ons wil leren, jou en mij. Het is enorm bevrijdend om zo te handelen. Het tweede principe wat we hieruit leren is dat de Heer, wat er ook in ons leven gebeurt, absoluut in controle is. Het loopt hem niet uit de hand. Wij als beperkte mensen overzien niet elke situatie, integendeel. Maar God wel. Er is een oud lied dat zegt: al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Waarom zou ik aan hem twijfelen, die mij voortgaat keer op keer? Een oudere broeder leerde mij: Jacques, al begrijp je soms de weg die de Heer met je gaat niet, bid dan maar eenvoudig: Heer, ik begrijp u niet, maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. En de Bijbel leert in Romeinen 10, vers 11: en ieder die in Jezus gelooft, die op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden, zal niet teleurgesteld uitkomen. Wat een geweldige troost en wat een geweldige bemoediging, in welke omstandigheden je dan ook verkeert. De Heer zegen je met vrede en rust en blijdschap in de navolging van Christus. Shalom.